Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van die wereldwijde kerk die op allerlei plaatsen samenkomt. Vandaag op zondag, klein Pasen. Overal in deze wereld komt men samen en men heeft daar hele andere en verschillende tradities bij. Wij doen dat hier zoals we dat vandaag doen. Zie eens, daar is Jezus weer met zijn gevolg. Hoeren en corrupte ambtenaren, tuig, rare gasten, ruwe vissers, verslaafden, psychiatrisch patiënten. Dat hij met die gasten om wil gaan. Hij gaat zelfs met ze aan tafel. Toen Jezus dat hoorde, vertelde hij deze gelijkenis. Een man had twee zonen. Ja, ja, zeg jij, die de Bijbel een beetje kent. Daar gaan we weer. De jongste zal wel weer positief in het zonnetje gezet worden en de oudste wordt in de schaduw gesteld. Het is altijd hetzelfde in die Bijbelverhalen. De eerste worden de laatsten en de laatsten worden de eersten. Vind je het gek dat die eersten mopperen? Vind je het gek dat die oudste zoon er flink van baalt? Altijd doet hij zijn best. Er is weinig of niets op aan te merken op zijn gedrag. Beleefd, op tijd, rookt niet, drinkt niet, eet niet te veel, feest niet met zijn vrienden. Ja, als hij dat doet, dan doet hij dat rustig. En het hoeft van hem allemaal niet zo, per se. En dan die jongste broer. Een leegloper. Kan niet met geld omgaan. Dom dat ons vader hem zomaar zijn deel van de erfenis heeft gegeven. Hij had toch kunnen weten dat dat fout zou gaan? Ja, uiteindelijk zijn wij geneigd om de vader de schuld te geven, schrijft dominee Nico Terlinde. Hij laat die zoon zomaar gaan. Hij zwijgt. Hij zegt niets. En hij geeft wat die jongen toekomt. Hij zegt niet eens, doe voorzichtig. Wat een vader zeg. Ja, de vader is de hoofdpersoon in deze gelijkenis. Hoewel hij zwijgt, leren we hem zeer goed kennen. En ik durf te zeggen dat deze gelijkenis de kern van het christelijk geloof op een prachtige manier laat zien. Een vader had twee zoons. En de jongste van hen zei tegen de vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En de jongste verzilvert de erfenis. Hij verkoopt dat schilderij wat al jarenlang in de familie is. Dat servies van Bomma, wat zij van haar vader kreeg op haar huwelijksdag. Hij verkoopt het aan de meest biedende. Hij wil geld hebben, want als je dat hebt, dan kun je doen wat je wilt. En daar gaat hij, die jongste zoon. Op pad, de vrijheid tegemoet. En de vader zwijgt en laat hem gaan. De vader laat hem vrij. De vader heeft nog een zoon, de oudste, die blijft thuis. Dat is niet zo'n avonturier. Op hem kan de vader rekenen. Hij houdt zich aan de regels van het vaderlijk huis. De erfenis verzilvert hij niet. Hij blijft op de plek waar zijn familie al eeuwen woont en hij doet daar zijn werk. Dag in, dag uit. En de vader houdt van allebei. Niet meer van de braverik dan van de schuinsmarcheerder. Hij respecteert hun keuze. Hij is wel bezorgd. Bezorgd over die onverantwoordelijke jongste zoon van hem. Hij zweeg erover toen hij vertrok naar verre oorden, maar elke dag gaat hij de heuvel op en tuurt in de verte. De oudste zoon ziet dat wel en misschien is hij heimelijk jaloers. Als je jezelf nu eens een plek moest geven in deze gelijkenis, in dit verhaal, wie zou je zijn? De jongste zoon? De oudste zoon, de vader, Of soms de een en een andere keer de ander. Jezus vertelt dit verhaal aan de Joodse schriftgeleerden en de Farizeeën. En het is niet vergezocht om in de oudste zoon hen te zien. Zij blijven dicht bij huis. Zij doen nauwgezet wat de hemelse Vader geboden heeft in de geboden die hij destijds aan Mozes gaf. Ze ergeren zich aan Rabbi Jezus, die optrekt met mensen die het zo nauw niet nemen. Wat zeg ik? Met hoeren en tollenaars. Jezus vertelt hun deze gelijkenis. Hij is zelf gekomen om te zoeken en te redden wat verloren gelopen is. Ook wij zijn onderweg. Als je het leven voorstelt als een reis, een Bijbels beeld, dan kunnen we ons afvragen, waar ben ik op dit moment? Ver van huis? Misschien wel verloren gelopen? Of ben ik dicht bij het vaderhuis gebleven? Doe ik wat er van me verwacht mag worden? Neem ik mijn verantwoordelijkheid? De vader zwijgt. Hij houdt van de thuisblijver en van de vrijbuiter. Hij geeft je wat je toekomt en hij laat je gaan. De vrijheid tegemoet. Daar, kijk, die jongste zoon van hem, de vrijbuiter. Hij kiest voor de vrijheid. Maar gaandeweg moet hij ontdekken dat hij steeds onvrijer wordt. Het geld raakt op en tot overmaat van ramp breekt er een hongersnood uit. Hij moet aan het werk, maar wat kan hij doen? Een of andere varkensboer wil hem wel op de varkens laten passen. Maar wat hij daarmee verdient is nog niet genoeg om een droge boterham van te eten. En dat is het moment waarop hij tot zichzelf komt en terugdenkt aan zijn vader, aan zijn goede vader, bij wie ook de knechten niets tekort komen. En hij wil terug. Hij staat op. En we weten hoe het verder gaat. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. De zoon wil wat zeggen, maar de vader luistert niet. Het lijkt of hij zijn excuses niet wil horen. Hij zegt niet eens tegen zijn jongste zoon. Hij zegt helemaal niets. Hij omhelst hem. En tegen de knechten zegt hij, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is weer teruggevonden. Hij was dood en hij is weer tot leven gekomen. Dit is opstanding. Opstanding. Verloren en teruggevonden. Hij krijgt een schone jas, een ring aan zijn vinger, sandalen aan zijn voeten. En daarmee is hij weer mens geworden, een vrij mens. De vrijheid die hij elders zocht, ver weg van huis, en die hij daar verloor, hij werd een slaaf van een vreemde. Die vrijheid kreeg hij terug, hier thuis. En ze begonnen feest te vieren. Er is muziek. Er wordt gedanst. En als dan die oudste zoon zich kwaad maakt over, ja, waar maakt hij zich eigenlijk kwaad over? Hij maakt zich kwaad over de vader. Dan spreekt de vader hem wel toe. Kind, zegt hij. Kind, jij bent altijd bij mij en alles van mij is van jou. Moesten we niet feest vieren en verheugd zijn, omdat deze broer van jou dood was en is herleefd? Verloren was die en hij is gevonden. This is amazing grace, zingen we wereldwijd. This is unfailing love. Moesten wij dan niet feest vieren? Wie zijn wij in dit verhaal? De jongste zoon, de oudste, de vader, soms de een en dan de ander. We moeten een echte broer of zus worden. De zus, de broer die zwijgend het verloren schaap accepteert en omhelst. Blij dat zij of hij weer terug is. Aan de vader ligt het niet. Hij houdt van allebei. En hij wil het liefst dat broers en zussen zich verzoenen. Welkom thuis, broertje, zusje. Kom binnen en laat het feest maar beginnen. Amen. Thank you.